Italië podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
En ik ben Donatello Piras. In de Italië podcast duiken we iedere week in het voor ons meest fascinerende land ter wereld.
Van misdaad tot het laatste sportnieuws, van sprankelende prosecco's tot diepe rode wijnen en van stormachtige politiek tot zonnige vakantietips. Je hoort het bij ons.
En in deze aflevering eindelijk wat goed nieuws, ook over Italië en vooral de economie, want daar gaat het iets beter. Je hoort hier waarom en of het een beetje duurzamer groei is. Daarnaast een prima plek voor twee grote Italiaanse steden in de top 10 van beste steden van Europa.
Beste en steden gewoon om te bezoeken? Of dat hoor ik straks.
Überhaupt
beste. Ja,
ja. Ja. En inderdaad, hè, wat dat betekent hoor je zo. En nieuws over de autobiografie van de paus, want die is ook. En we hebben vandaag voor de verandering...
Niks.
Kijk naar een leeg glas.
Ja, het is heel erg. Maar we zitten gewoon overdag. Dus dat,
ja.
We zijn een beetje uitgelimonaderd en alcoholvrij.
Klaar ligt de dag.
Dus
klaar ligt de dag.
Ja, dus...
Wel een zonnetje.
Er is zon boven Amsterdam-West. Maar nee, we konden even qua...
Nee, ik dacht, ik kan nu moeilijk... een slokje kan altijd, hè, lieve mensen. Ik bedoel, we zijn hier sowieso nooit van...
Roomser dan de pauze, om maar even in het thema te blijven. Maar vandaag...
soms heb je ook zoiets op maandag... Eigenlijk is het maandagochtend.
Ja, het is wel een beetje een valse start, om dan al met een soort... Maar goed, jij bent net in... Jij bent in Thailand geweest...
Yes, in Bangkok.
In Bangkok. En hoe was dat?
Als je de reis even buiten beschouwt, want het is toch wel een bookend iedere keer, vind ik, naar die kant van de wereld.
Mm-hmm.
Het is een prachtige stad en het was een mooi congres wat ik mocht leiden, wat ook echt ergens over ging. Dus, en mooi. En we hebben ook nog wel iets van die stad kunnen zien.
En neem ons even dan in plaats van het drankje dat we niet drinken naar de beste cocktail die je daar hebt gehad. Of zo'n singbiertje.
Nou, die is wel heel erg lekker. Dat is wel een grap. Uiteindelijk, ik was daar natuurlijk voor werk, dus ik heb daar vooral gewerkt. En op zondagavond dachten we, nou weet je, we willen nog wel één drankje doen.
Ja.
En iedereen was weg. Ik was daar met mijn PA nog. En toen dachten we, nou, we doen er nog één. Maar eigenlijk was het was al na middernacht. Dus het hotellobby was al dicht. Toen zeiden ze, maar we zaten daar... Nog een restaurant of nog een nightclub-achtige. Moest je alleen het pleintje oversteken bij de hoofdingang. En dat was een ander wat daarbij hoorde. Toen dachten we, nou, dan gaan we daarheen. En dan zal het wel helemaal losgaan. Dan kwamen we daar aan. Maar daar was het ook zondagavond. En de dame die ons daar opwachtte was wel heel vriendelijk. Maar keek wel van, u komt nu nog een cocktail doen. En we dachten,
ja,
please one. Nou, oké, weet je wat? Dus toen kregen we er nog een. Dus wij aan die bar zitten. En ik had zin in een Americano. Oftewel...
Oh God, je kunt de Italiaan wel naar Bangkok lanceren, maar er wordt gewoon een Italiaanse cocktail besteld.
Ja, maar goed. En
vind ik ook wel een hele lekkere cocktail, moet ik zeggen.
Een lekkere cocktail, dus ik had er gewoon zin in. En op een gegeven moment zei zij, ja, die hadden ze wel, maar zij deden dat dan met iets anders.
En wat is dat dan iets anders?
En ik weet niet waarom, maar vervolgens ging ze het doen en toen begreep ik waarom. Ze heel erg aanspoorde om de aanbevolen cocktail te doen, de house cocktail. Want ze trok namelijk ze pakte twee glazen. Vervolgens trok ze een plastic ding met al voorgenokte mix.
Godverdag.
Een heel groot ijsblokje erin, met zo'n lange. Hup erbij.
Hier is je cocktail.
Dag. Yes, en snel oprotten.
Oh, wat...
zo voelde het wel.
Nee, nou...
En ik heb hem opgedronken. Natuurlijk. Ja. Hij kwam niet in de buurt van, maar het was lekker.
Want, okay.
En daar heb ik heerlijk geslapen. Dus tot zover naar die cocktails. We hebben er wel, wat ik daar wel heel mooi vond, is... Het is daar sowieso heel mooi. En zo'n land wat... ik heb bijvoorbeeld dingen gezien die 2 jaar geleden nog niet bestonden. Bijvoorbeeld zo'n hele levensgrote Boeddha. Want dat, het is een levende geloof. En ze voegen daar nog steeds dingen aan toe. Dus het is niet net zoals bij ons. Hè, de eerste nieuwe kerk in Rome. Nou, die hoeft niet. A, er staan er al heel veel. Maar B, dat doen we niet aan. He, het zijn vooral oude kerken. Maar daar doen ze gewoon nieuwe tempels. En zo'n levensgrote Boeddha. Echt zo groot als... Dat ding, volgens mij 94 meter. Weet je wel, dat je echt... Dat vond ik wel mooi. Dat leeft nog een beetje.
Ja,
en daar komen ook
nog
mensen naartoe. Dus dat vond ik mooi. En tegelijkertijd natuurlijk de Skyscraper City. Met opgegeten en gedronken op de rooftop bar. Dat vond ik wel een mooi contrast. Het is echt een hele grote stad met 10 miljoen man. Ja, dan zijn wij in Amsterdam toch een...
Hele kleine speler.
Ja, maar, ook...
maar over andere steden gesproken, we gaan zo de top 10 in.
Ja?
Wereldwijd of Europees?
Nee, Europees.
Europees,
ik denk dat het wereldwijd gaat, leggen we het af. Ik zou jou trouwens, nu je het zegt,
Ik heb namelijk ook zijn rapport gekregen. Die stuur ik je wel eventjes door.
Oh ja, dan kan ik. Dan, ja.
De best cities in the world heet. Of World's Best Cities heet het. Maar dit is de 2024 Europe's Best Cities.
Oké. Okay.
Dus die, terwijl we dit bespreken, stuur ik hem eventjes naar jou toe. Naar jouw One Today.
Waar ben je?
En dan heb je een beetje de achtergrond voor zometeen. Want daar gaan we het zeker over hebben.
En ik heb toch wel alles... nieuws, hè?
Ja.
Oh, bij mij alles. Bij mij alles kids.
Bij jou als kids?
Alles kids, ja.
En met de kids ook? In meer
fouten? Het is er nog één. Ja. Het is er nog één. Last time I checked. Nee, nou, dat gaat prima. Die zit nu met de oppas thuis. En die gaat over nu anderhalve week naar de crèche. Voor het eerst wennen. En volgens mij heeft hij daar heel veel zin in.
En jij ook.
En ook als hij er geen zin heeft, dan gaat hij toch. Er is niet heel veel anders...
Abbiamo detto.
Abbiamo detto. Wat is jouw nieuws?
Nou, mijn nieuws gaat over de paus.
Oké.
Okay. Er is namelijk een nieuwe autobiografie. Komt deze week uit, 19 maart. Bij het verschijnen was dat van de podcast, is dat gisteren. Hij deelt daar zijn persoonlijke inzichten. En de paus is natuurlijk al oud. Hij is 87 jaar. Dus er zijn ook wel recente gezondheidsproblemen. Met knieklachten, ademhalingsmoeilijkheden. De autobiografie die heet in het Engels Life, My Story Through History.
Ja.
En dan bestaat natuurlijk ook het Italiaans. Italiaans en Engels hebben ze hem uitgebracht. En hij doet daar wel veel hoor. Visies op controversiële onderwerpen zoals abortus, het homohuwelijk, de klimaatcrisis. Mm-hmm. Dus hij schuwt daar niet de moeilijke onderwerpen.
Ja.
En een van de dingen die daar uitkomt, wat is natuurlijk al een en ander uitgelekt, is dat hij niet van plan is om af te treden. Want misschien had die vorige paus wel
abdiceren
inderdaad. Misschien
ja,
had hij wel een trend
gezet,
geïnitieerd.
Ja. Oh, ja.
Paus Franciscus zei daar namelijk in het verleden ook iets over.
Pope Francis has often said the papacy is for life. But a resignation has never been out of the question.
Questo con tutta onestà non è una catastrofe, no? Si può cambiare papa, si può cambiare, non c'è problema. Ma credo che devo limitarmi un po' con questi sforzi.
After 11 years and numerous books written about him, the life of Pope Francis will finally be told in his own words in the new book, Life, My Story Through History. The Pope reiterates that if he were to resign due to medical problems, he would not be called Pope Emeritus.
Nee. Dus, nou ja, dus hij zal. Hij zegt zelf dat hij niet wil abdiceren. En dat eigenlijk dankzij God in goede gezondheid is. En dat hij nog heel veel plannen heeft. Ik denk dan altijd een beetje, ja, hij zal eens wat anders gaan zeggen.
Ja, maar ik vind wel grappig dat hij dus eerst die deur zo open liet. En nu dat hij denkt van nou, ik zit er eigenlijk wel lekker. Maar we gaan dus eigenlijk. Nou, je weet nooit hoe iemand zijn laatste jaren ingaat. Maar ik heb nog heel erg. Ik ben opgegroeid en jij ook. Met paus.
Johannes Paulus II.
Johannes II, de Poolse paus. Die gewoon weg is gekwijnd in de...
Ja, daar heb je eigenlijk gewoon in het openbaar zijn struggle. En wat hij had Parkinson.
Maar hij had alles.
Ja, maar dat was... En vervolgens werd het natuurlijk... hij kon bijna niet meer praten aan het einde. En hij weigerde. Hij zei, nee, maar ik moet... Weet je, dat is toch een soort martelaar.
Ja, martelaar. Ja.
En meestal zijn die mensen natuurlijk in... Want in het echte leven gebeurt dit natuurlijk helaas ook heel vaak. Hè? Dat mensen in de laatste fase van hun leven niet meer op hun fitst eruit zien. Maar die zijn
Ik dacht dat mensen dat in het gewone leven ook mensen op allerlei directeursposities blijven zitten.
Nee. Nou, misschien vast misschien, er wel een paar mannen zijn.
Die eerder kunnen. Die eerder zouden kunnen weggaan.
Die weigeren om weg te gaan. Maar deze hij deed eigenlijk iets wat we in het dagelijks leven niet meer zien. Namelijk tot in de openbaarheid blijven, ondanks al jouw kwalen. En daar zijn we natuurlijk niet, zeker in onze westerse samenleving, zijn we er natuurlijk niet meer zoveel van.
Nee.
En vonden we eigenlijk ook, weet ik nog, in die tijd van ja, maar dit moet je niet meer willen.
Nee.
Want je bent niet meer...
Nou dat, en bovendien, als je die kerk waar nog allemaal, nou ja, er komen nog steeds allerlei schandalen boven. Er is nog steeds qua modernisering... Anno 2024 ben je zoveel mensen van je aan het af
schrikken als je je uitlaat over homoseksuelen die geen plek hebben. Dat heeft de paus trouwens al onlangs nog herhaald.
Ja,
en dus, maar er zal iets van progressiviteit moeten. Bovendien heb je allerlei corruptie daarbinnen en allerlei machtspelletjes. Waar iemand die ziek is, op sterven na dood letterlijk, geen partij voor exact, geen partij voor is. Nee. Dus het valt me wel een beetje tegen. Want ik vind het wel bij een modernere kerk horen dat je denkt, ja, daar moet een leider zijn die enigszins nog compostmentus is.
Nou ja, kijk, en volgens nog, als je puur kijkt naar, er zijn wel wat nieuwtjes uitgelekt uit het boek. Onder andere via de Amerikanen, maar ook in Nederland. Nou, over de klimaatverandering. Hij zegt hij tegen klimaatactivisten, maak vooral veel herrie, spreek je uit. Want het is belangrijk. Wel zegt hij, vreedzaam en de noodzaak van het behoud van kunstwerken.
Ja.
Dus dat wel. Hij heeft ook iets ten aanzien van homostellend gezegd. Mm-hmm. Hij bevestigt zijn eerdere uitspraken over de zegening van homostellend door priesters.
Ja.
Dat is wel vooruitgang.
Ja.
Hij erkent wel dat het homohuwelijk niet mogelijk is. Maar hij pleit voor wettelijke bescherming van LHBTIQ-plussers door middel van een samenlevingscontract. En God houdt van iedereen, ook vooral van de zondaars. Als ik dat samenneem, denk ik, dat had de vorige paus niet gezegd.
Dus nee, klopt.
Dat is wel progressief.
Klopt.
En
klopt,
ik denk
klopt,
dat
klopt.
Hij niet meer kan doen, omdat hij anders zijn nek wordt omgedraaid door de curie. Want dat is natuurlijk,
dat zeg maar de Vaticaanse regering, zou je het zo maar noemen?
Of het ministerie.
Ministerie, ja. Ministerraad, zoiets.
Ja, maar wel heel machtig. Weet je wel, dus ik denk dat deze paus misschien als die alleen was geweest als priester en dus niet dit ambt had gehad, dat hij misschien progressiever is dan dat hij eigenlijk nu kan. Want als hij dit nu zou zeggen, stel dat hij nu zou zeggen, ik stel het homohuwelijk open.
Ja.
Dat kan niet. En jij zei natuurlijk net wel, hè, de kerk vervreemdt wel veel mensen van zich. Ik denk dat dat in het Westen zeker waar is. Maar het is natuurlijk een wereldkerk. Ik denk dat in Latijns-Amerika en ook andere landen ook heel veel mensen zijn, even los of ik het daarmee eens ben, maar die wel wat conservatiever in die kerk zitten. Dus ik denk als hij heel progressief uit de bocht komt met een hervorming, ik noem maar wat. Mm-hmm. Vanaf morgen mogen is het homohuwelijk binnen de kerk ook mogelijk. Ik denk dat hij dan een schisma teweeg brengt van heb ik jou. Dat ook heel veel mensen zeggen, maar dit kan niet meer. Dus ik denk dat politiek gezien is dit het maximale wat hij kan doen, denk ik.
Oké, ga ik lezen het boek?
Ik denk het wel, maar er is wel heel veel uitgelekt. Hè? Dus goed, ik weet niet of ik een heel boek ga lezen, maar het is in het Engels en in het Italiaans, dus ik kan het allebei wel lezen. Ik heb zoveel dingen nog die ik op de rol heb. Ik, de eerlijkheid gebied, denk ik, te zeggen dat ik dit niet meteen ga doen.
Ik ga je niet overhoren, zeg ik er meteen bij.
Nee. Hij kijkt overigens ook geen televisie meer, hè, sinds 1990. Toen vond ik wel bijna een soort protestant.
Of wat?
Dat was in 1990, dus toen was hij gewoon priester. Want hij wilde zich onthouden van het consumeren van potentieel schadelijke content.
Oké, okay, nou ja, wat daar ook van zei.
Wat is jouw opgevallen?
Nou, kijk, met een mini-risico, want wij nemen maandag op, we komen woensdag uit. Maar de reactie van de Italiaanse regering op de winst, tussen aanhalingstekens, van Poetin. Oftewel de gemanipuleerde verkiezingen in Rusland, waarbij Poetin als de
winst.
Ja, met een gigantische winst ervan door
87%
is gegaan.
80%
of zo. Ja, zoiets, ja. En je ziet overal, op overal plekken, zie je toch wel protesten, stille protesten.
In Den Haag ook.
Nou ja, we weten natuurlijk dat de Italiaanse regeringspartij, de Lega, en in ieder geval zijn leider Matteo Salvini, een op zijn zacht gezegd ambivalente houding heeft ten opzichte van Rusland. Ja. Gisteren had al een andere minister, namelijk de minister die erover gaat van Buitenlandse Zaken, Tajani, van de partij van Berlusconi, die had gezegd, eigenlijk had hij zich aangesloten bij wat de rest van Europa zegt.
Ja.
Dat dit geen normale verkiezingen waren. En dat het dus, dat ze gekarakteriseerd waren door zeer sterke. Dus door ook allerlei manipulaties. En door vijandigheden en door druk. Komt Matteo Salvini vandaag.
Eigenlijk gewoon de regular.
De regular.
Ja,
nou ja, maar dan heb je natuurlijk Matteo Salvini nog niet gehad.
Oh,
en die zeggen ja.
Moet ik me voor schrap zetten?
Ja. Als een volk kiest, heeft het altijd gelijk. En hij vindt, ik vind dat je, het is altijd, er is altijd een verliezer. En de verliezer moet gewoon begrijpen dat we proberen te analyseren wat er verkeerd is gegaan. Ik heb ook wel eens verloren. En dan probeer ik te begrijpen wat ik verkeerd heb gedaan. En hoe ik het beter kan doen de volgende keer. Dus we moeten gewoon eventjes naar die verkiezingen in Rusland kijken. Laten we hopen dat er vrede komt. Ook zo'n lekkere dooddoener. Laten we gewoon hopen dat er vrede komt. Dat gezeur met die oorlog en onderdrukking. En het afmaken van een oppositieleider.
Totale ontkenning van de hele situatie.
En hij vindt het heel erg dat sommige Europese leiders praten op de manier dat ze praten. Zoals Macron. En dat er dus mogelijk een derde wereldoorlog aankomt. Want daar waarschuwde Poetin ook voor. Hè? Van ja, luister eens. Ja. Als het oorlog wordt tussen de NAVO en Rusland, bereid je dan voor een derde wereldoorlog? En daar refereerde hij aan wat Macron had gezegd. Dat Macron sluit absoluut niet uit dat we ook, zoals de term is, boots on the ground gaan hebben in Oekraïne. Dus dat de NAVO...
ook een zeer onverstandige uitspraak.
Ik ook een onverstandige uitspraak.
Geopolitiek heel onhandig. Ja. Maar god, ook omdat je maar weet ik vind dat, zelf... je dan, dat je dat Poetin daar overheen klapt met zijn... oorlogszuchtige taal. En dat wordt er zelden beter op. En zo'n Salvini die dat dan nog een keer gaat zitten herhalen.
Ja, die vindt
natuurlijk
ook heeft ook geen zin. Die zei, ik vind niet dat we er negatief over moeten doen. We moeten er niet positief over doen. Het volk heeft gewoon gesproken. En dan denk ik, wat zit hierachter? Is het een wit voetje halen toch? Is het provoceren? Is het een wit voetje halen bij Poetin? Is het dat hij echt gelooft dat er normale verkiezingen waren?
Dat kan niet. Dat laatste kan
was
niet.
Was hij dronken?
Nee, ook niet. Ik denk gewoon... dat kan ik niet hard maken. Dus dat vind ik altijd lastig. Maar als je het me vraagt... een ongelofelijke bak geld...
Ja.
Vanuit Rusland. Hij is natuurlijk al jaren bezig met... wat ze in Italië noemen... Il narrativo filo russo. Dus het pro-Russische narratief. Dat is wat Matteo Salvini doet.
Ja.
Ja, waarom zou je het pro-Russische narratief te pas en te onpas blijven vertellen? Dat kan volgens mij alleen als je er belang bij hebt. En welk ander belang dan geld? Dus ik denk dat... En dat is natuurlijk in het verleden al heel vaak semi aangetoond. Ook in de Italiaanse pers. Dat daar lijntjes lopen. Hij is getapt. Ja. Dat er gewoon... fundings, financiering komt vanuit Rusland.
Ja,
en dat hij er belang bij heeft om dit soort totale nonsens te doen. Maar hij is natuurlijk niet, zo dom is hij niet, dat hij niet snapt dat dit geen vrije verkiezingen zijn. Nee. Dat kan niet. Dus het is eigenlijk...
Wat een type, hè?
Het is...
Maar ik ben benieuwd, daarom zeg ik... Ja, wat moet je doen? Ik zou het negeren, denk ik.
Ja, maar het is je minister van Binnenlandse Zaken. Dat baart me dan zorgen. Want dan denk ik... als het nou gewoon een of andere parlementariër was... waarvan je denkt, we hebben allemaal wel een paar gekken.
Als Giorgia Meloni was...
Ja.
Nou, dan zou ik toch... Kijk, zij heeft daar nooit zij vindt dit ook gewoon flauwekul en onzin. En ze weet ook dat de tendens...
Nederland spreekt de regering nog meestal met
maar ga je dan mond. Ga je dan ruzie maken met Salvini?
Nee, maar dat geeft maar aan in de type regering wat wij hebben. En misschien in Nederland straks ook wel gaan krijgen. Normaal is het in Nederland, als dit nu door de huidige regering één van de ministers gezegd zou zijn. Ja. Ik noem maar wat. Ze zijn allemaal demissionair. Maar stel nu dat Hugo de Jonge had gezegd... Nou, vrije verkiezingen in Rusland en de Russische volk heeft gesproken. Was het land te klein geweest? En dan was die denk ik ook bijna half ontslagen.
Ik ben heel benieuwd. En daarom zeg ik er even bij. Lieve mensen, we nemen nu op. We schrijven 13:56 maandag 18 maart.
Maar wanneer is dit
uitgekomen? Dit is van een paar minuten geleden.
Oh.
Dus, precies.
Maar het is toch niet te doen.
Houd het in de gaten voor als in ieder geval als er iets overheen gaat aan het einde van de podcast. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus hier moeten we het even mee doen.
Ik ben heel erg benieuwd.
A febbraio l'inflazione rimane stabile allo 0,8% su base annua come a gennaio. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari. In rallentamento i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona che scendono al 3,4% dal 5,1% precedente.
Ja, we gaan het over de economie. Italië heeft ons namelijk verrast met een toch wel indrukwekkende groei, vind ik. 4,2% sinds Q4 2019, oftewel pre-COVID.
Ja.
En dat is grotendeels te danken aan, zeggen kenners daarvan, aan de innovatieve superbonus. Dat is een belastingverlichting. Die oude gebouwen zou moeten transformeren in energie-efficiënte woningen. Waardoor bijvoorbeeld een hele belangrijke sector, de bouwsector, een enorme boost heeft gekregen in die jaren. En Evelien, wie kwam er nou eigenlijk met dat briljante idee?
Ja, die eer gaat naar de regering van Giuseppe Conte. Dat is namelijk de regering van de Vijfsterrenbeweging en de Lega. Uh, eerder was eigenlijk tot en met COVID. Of tot aan COVID. En deze superbonus is onderdeel van een breder economisch herstelplan om de bouw- en renovatiesector een impuls te geven en Italië duurzamer te maken. Nou ja, eigenlijk dus een geniale zet. Het blijkt nu die zijn vruchten afwerpt.
Ja, precies. En dat is interessant. En ook niet het enige goede nieuws. Want de obligatiemarkt van Italië laat ook indrukwekkende cijfers zien. Lo spread. Daar zijn we weer. De spread met Duitsland is tot het laagste punt in 2 jaar geslonken. Nou, en daar kun je helemaal plat staan en een economische analyse op loslaten. Maar dit is geen BNR Nieuwsradio. Dus ik zou zeggen, groeiend vertrouwen in de Italiaanse economie als je het helemaal plat slaat. Nou, en dat allemaal terwijl Duitsland met eigenlijk een economische tegenspoed kampt. Hè. Het lijkt erop dat Italië's fiscale beleid en de samenwerking pro-Meloni of pro-EU van Meloni wel zijn vruchten afwerpt. Ja.
Er is vertrouwen blijkbaar door buitenlandse investeerders. Dat is ook altijd erg belangrijk met die obligaties en die lange
rentes. Belangrijk, want dat is natuurlijk de reden dat ooit een regering Berlusconi is afgetreden.
Precies, dus dat moet je haar dan nageven. Kijk, we hebben heel vaak over Meloni. Is ze zo, is het niet. Maar ja, er zijn ook dingen die feiten zijn. En blijkbaar.
Salvini bijvoorbeeld, maar goed.
Ja. Nee, goed, maar blijkbaar heeft de markt, dus en de markt, dat zijn investeerders even, hebben investeerders vertrouwen in Italië / de Italiaanse economie.
Klopt. Ja, daar
dat kun je toch wel concluderen.
Zeker. En ik heb het, dit komt ook niet zomaar uit. Ik heb Il Sole 24 Ore erop nageslagen.
Ja, de Italiaanse FD.
Ja, en het Financial Times.
Ja.
Dus bedoel, we kunnen wel zeggen van dat zijn twee zeker financieel-economisch gebied redelijk gezaghebbend.
Ja.
En beide doen ze dezelfde analyse en zeggen inderdaad, die superbonus, dat was inderdaad, hè, dat kon, en dat is wel gecontinueerd. En die boost na corona heeft dus ook gewerkt.
Ja.
Het enige wat ik gemist heb, stond nergens in die artikelen. En toen dacht ik, nou, dan zal het wel niet inspelen. Maar ze hebben natuurlijk ook dat PNRR, hè? Oftewel dat, ja, dat die recovery fund.
Waar zij de meeste van krijgen, ja, van heel Europa.
Heeft dat dan nog iets gedaan?
Dat vroeg ik me ook al. Misschien is dat iets te vroeg nog. Om daar dan. Ja. Want dat is natuurlijk, ja, dat woord komt nu zo'n beetje langzaamaan binnen.
Dat
kan nog niet zijn vruchten afwerpen, denk ik.
Nee, je investeert eigenlijk nu pas ermee. Ja. Ja, precies. Dus dat moet dan, dat is, en eerlijk gezegd, dat is ook iets voor de middellange termijn. Dus dat zal dan, want niemand nam dat mee. Dus nou ja, hè, die economen zullen wel weten wat ze schrijven. Maar die superbonus dus wel. En ze zeggen dus dat vertrouwen in de Italiaanse economie.
Ja.
En die minister was er natuurlijk als de kippen bij om dat natuurlijk te gaan ownen. Hè, de minister van Economische Zaken. Ja. Maar als de Financial Times dat overneemt, denk ik wel, ja. Het is in ieder geval niet wat in Italië ook heel vaak gebeurt. Dat het toch de hele tijd als het zieke jongetje economisch gezien van Europa wordt beschouwd.
De oude man, de zieke oude man.
Ja, de oude man zijn ze zeker. En dan ook nog een zieke oude man.
Zieke oude man.
Ja, en dat is het. En Evelien,
er is ook nog spannend nieuws over Silicon Box. De Singapore-race start-up die 3,2 miljard, miljard investeert in een chipfabriek in Noord-Italië. Dat belooft honderden banen daar te creëren en Italië op de kaart te zetten als een belangrijk centrum voor technologische innovatie. En het industriële landschap van Noord-Italië wordt zo een broeinest, verwacht men, van vooruitgang. En ja, dat is volgens mij weer uit de Financial Times.
Ja.
Die voorspellen dat zo.
Ja, dus een paar economische lichtpuntjes. Ja. En toen denk je, nou oké, weet je, 1 is niks. 2 is, nou dat is al, en 3 is toch wel iets structureler.
Ja.
En dan krijg je dus het rustige industriële landschap voor het Noord-Italië. Ja, kijk, wat Europa wil is afhankelijkheid van China afnemen.
Mm-hmm.
Dus zeker Italië wil dat ook. Hè, dat is althans de bedoeling. En die Italiaanse financiële markten, ja, die zijn steeds optimistischer aan het worden. En dat is grappig, want ik ben dat een beetje terug gaan lezen. In december waren ze helemaal nog niet zo positief. En in januari eigenlijk ook nog niet.
Maar dat is echt in 2 maanden tijd, anderhalf maand tijd gebeurd.
Want ik dacht, nou, is dit dan heel lang. Maar er zijn dus nu een paar van die nieuwtjes. Met name wat jij zegt, Evelien.
Mm-hmm.
Dat optimistische verhaal van beleggers. En dat doet dus iets voor het vertrouwen in een land. En uiteindelijk is denk ik vertrouwen van beleggers het belangrijkst. Als ze geen vertrouwen hebben, dan word je gedowngrade. En dan trekt iedereen terug. En dan denk je, oh jee, stijgt de rente, schuld, moet je meer betalen. Nou, en als morgen 3 gezaghebbende mensen roepen, hé, maar dan gaat het eigenlijk hartstikke goed in dat land.
Ja.
En de mensen gaan morgen investeren en overmorgen nog meer.
Dan ja. krijg je precies het. Dus economie is eigenlijk ook geen exacte wetenschap natuurlijk.
Ik ben heel benieuwd naar zo'n start-up. Want ik heb me altijd laten vertellen dat in Italië arbeid heel duur is.
Klopt.
Heel erg zwaar belast.
Ja.
En dus daardoor sijpelt het niet goed door naar de mensen die ervoor werken en die huizen moeten komen en boodschappen moeten doen.
Dat is een heel groot probleem gewoon, in Italië.
En dat de bureaucratie dusdanig is dat mensen wel uitkijken om nou net daar een fabriek te starten.
Slecht vestigingsklimaat. En ja. dit is een soort ASML. Maar dan ja. van Singaporese afkomst. Dus het verbaasde mij ook hooglijk.
Ja.
En ik dacht wel dat Noord-Italië, want dat wordt natuurlijk in de Financial Times, hebben ze het hele tijd over Noord-Italië.
Ja.
Dat doen ze ook niet zomaar.
Nee.
Er is wel een verschil tussen Milaan en Reggio Calabria, om er maar even gewoon twee te noemen.
Ja. Ja.
En Milaan heeft natuurlijk qua vestigingsklimaat wel degelijk een goed vestigingsklimaat. Ja. En zijn fiscaal al heel lang bezig, die Italianen, om allerlei... We hebben het wel eens, weet je nog, dat we het hier in de podcast wel eens gehad hebben over de London City die leegliep.
Mm-hmm.
Met een boze Nigel Farage.
Ja.
En dat gingen ze allemaal naar Milaan toe. Nou, en als je al dat soort dingen optelt, denk ik nou dat Noord-Italië, dat Lombardije zeker, is wel bezig volgens mij met een enorme internationale lobbycampagne om daar wel mensen naartoe te krijgen. En dat lukt ook nog.
Ja. Ja,
want
ja.
anders ga je... Ik bedoel, dit betekent niet meteen dat je een ASML bent, want dat vergt nog veel en veel meer moeite. Wat dat betreft hebben wij in Nederland wel goud in handen. Maar ik dacht, ja, dit zijn vooral voorzichtige...
Zeker lichtpuntjes.
En dan gaan we naar het andere nieuws. Dat hebben we natuurlijk ook al aangekondigd. We hebben het hele tijd over historische steden zoals Rome en Milaan. Die krijgen dan iets van een heropleving. Dus niet alleen in toerisme, maar ook in economische vitaliteit. En over Rome en Milaan gesproken. Die staan dus in de top 10 van Europa's beste steden.
Ja, elk jaar analyseert Resonance meer dan 180 Europese steden om de top 100 te bepalen. Gebaseerd op statistieken en de meningen van zowel locals als bezoekers en expats op digitale platforms zoals TripAdvisor en Instagram. En Italië schittert het jaar met Rome en Milaan in de top 10 dankzij de unieke mix van leefbaarheid. Daar wil ik trouwens zo nog even wat over zeggen qua Rome. Liefde voor de stad en economische voorspoed. Want ik vind de leefbaarheid in Rome ingewikkeld. Maar stel je voor dat je door de historische straten van Rome wandelt, waar elk hoekje een verhaal vertelt, of jezelf onderdompelt in de modieuze wereld van Milaan, waar design en culinaire hoogstandjes hand in hand gaan. Dat is dus het idee dat dat dus eigenlijk, nou ja, dat wordt hoog gewaardeerd.
Dat Resonance, dus ik heb dat rapport gedownload, ik heb het ook jou was gestuurd, dat is een ongelooflijk lijvig rapport.
Ja.
Dacht ik, ja oké, okay, en waar gaat het dus over? Het gaat dus niet alleen om cijfers, ze kijken dus ook naar kwaliteit van het stedelijke leven. En daar bedoelen ze mee hoeveelheid groen, fietsvriendelijkheid en de beschikbaarheid van culturele bezienswaardigheden.
Ja.
Ja, en Rome scoort dus hoog. Ik dacht, dat is prima om het even met jou over te hebben. Ze scoren dus op groen ook best wel hoog. Met Villa Borghese en Milaan met steeds meer fietspaden. Dat kan ik beamen. Daar heeft Milaan echt wel de laatste 10 jaar een enorme slag gemaakt. Maar Rome, dacht ik, dat is helemaal niet zo leefbaar.
Nee.
En die staan op de 4e plek. En in net uit de top 3 gedonderd.
Oh, dat vind ik wel.
In dat rapport.
Jeetje, ja, nee, iedereen, dus, met iedereen die in Rome woont of die in Rome gewoond heeft, is het eerste wat je zegt, ja, nee, het is onleefbaar. Ja, het is onleefbaar. Ja, omdat het gewoon, het verkeer staat daar altijd stil. Er is weinig groen, behalve die 3 hele grote parken. Dat is wel zo, maar het is niet in je buurtjes niet. Kijk, iedereen heeft de hele tijd bij Rome het idee van de Tiber, het Vaticaan en Piazza Navona. Maar het is een gigantische stad en al die wijken zijn behoorlijk, zijn de wegen slecht met vergaten erin. Is het heel veel, zijn er heel veel auto's voor weinig parkeerplekken. Dus de smog, maar goed, dat is in Milaan ook. De luchtkwaliteit is niet goed.
Ja.
Er zijn weinig speeltuintjes voor kinderen. Dus mensen, ja. Dus ik vind het opvallend. En ik zit dan wel te denken.
Eén is dus Londen.
Ik vind het, weet je wat ik het ingewikkeld vind van het onderzoek? Is dat ook bezoekers er iets over mogen zeggen.
Ja, uiteraard.
Want ik vind de beste steden om te wonen en de beste steden om te bezoeken, dat zijn twee totaal verschillende concepten.
Zeker. En, maar, maar ik denk dat je dat laatste wel ziet, dat die bezoekers dat mogen doen. Want dus, 3 dingen doen ze dus. In het Engels livability, lovability en prosperity.
Mm-hmm.
Ja, lovability, dat gaat dus bijvoorbeeld over cultuur, nightlife, restaurants, shopping, attraction.
In Italië, of in Rome loop je net
check-ins doen ook mee.
In Rome loop je natuurlijk door een openluchtmuseum.
Ik denk dat daarom Rome, maar dus wat is dan de top 10? De top 10 is nummer 1 Londen.
Ja.
Ook prachtig.
Goed, de beste steden. Ik moet misschien gewoon even die hele leefbaarheid, als dat je er woont, eventjes laten zitten. En dat Rome gewoon, ja, Rome is natuurlijk een geweldige stad om te bezoeken.
Ja, 1 is Londen, 2 is Parijs en 3 is Berlijn.
Oh ja.
Echt hele andere steden.
Ja.
4 Rome.
Ja.
5 Praag. Sorry, 5 Madrid.
Mm-hmm.
Mooi stad.
Ja.
6 Praag. 7 Barcelona. En nummer 8.
Amsterdam.
Amsterdam.
Oh ja. Wat ik met jij heeft ook niet op Spanje. Hè? Daar kunnen we al een hand geven aan elkaar. Dat is...
Ja, maar ik vind Madrid wel een. Vond ik wel een
mooie
stad.
Maar dan zit je weer met die vieze tapas.
Ja, ja. Maar
ik vind dat altijd.
Wat ik bij Madrid wel heel leuk vind, is voor zo'n nachtbraker. Of nou, ben je geen nachtbraker, maar wel een avondmens. Mm-hmm. Dat begint zo laat, hè? Daar.
Ja, oh, dat begint zo laat. Ja.
Nee, maar echt.
Ja, ja. Sta je om 9 uur voor een restaurant? Nee, er zit nog geen hond.
Het is uitgesproken.
Maar vind je dat prettig?
Ja, dat vind ik heel
fijn.
Oh
nee, ik ben echt.
En dan het liefst vroeger voor kinderen was ik het liefst van zo laat mogelijk eten. Dus als ik de avondshift kan hebben in een restaurant om 9:30...
Ja.
En daarvoor dus dat aperitief kan rekken tot die tijd, dan ga eten. En daarna nog. En daarna, in Madrid, gaan ze pas naar rooftops en alle andere dingen.
Maar hoe doe jij dat dan?
Fantastisch. Hoe doe je dat dan?
Ik nou, nu met dus, kinderen. Met
ja, jij... dus niet meer.
Nee, ik weet nog dat ik toen voor het eerst in Barcelona kwam, zeiden van, nee, oké, dan was ik wel heel jong, iets van 23 of zo. En ze zeiden, nee, dan gaan we dan nu eten, een uur of 10 of zo. En dan gingen we daarna naar een diner. We gaan pas later naar de club, want die gaat pas om 2 uur open.
Ja, klopt.
Ik dacht dat ze een grapje maakten.
Ja, dat dacht ik ook.
2 uur 's nachts ging het open.
Ja. Maar dat is dus echt zo. En dat is dus...
Oh, maar het is nu meer vooral dat ik ben gewoon zo moe de hele tijd. Dat als ik dat alleen al uitspreek, dat ik ergens heen moet om 2 uur 's nachts, omdat het dan open gaat. Maar hoe doe je dat? Eet jij nu altijd voor of met de kinderen of daarna met Roos?
Nee, meestal met de kids. Meestal met de kids. Ja, ook omdat... Ja, het anders, dat doe je misschien in het begin als je een baby hebt wel, want een baby eet niet. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin om met de baby te eten.
De baby eet wel.
Jawel, maar niet, hè? Die eet niet een AVG'tje mee.
Nee, die eet
niet
een AVG'tje. Nee.
Dus nou, je hoeft nu... het niet om. Dus af en toe doe je het wel, maar je doet het niet.
Nee.
Maar nu komen de verhalen van school.
Ja, precies. Is het een moment?
Ja, is het moment waarop het gezin Piras Mogré aan tafel zit.
Ach, wat gezellig. Wat een gezellig idee.
Ja, niet altijd hoor.
Dat snap ik.
Je komt af en toe gewoon. Heb je ook allemaal gewoon wel een kwalitatief uitermate teleurstellende dag gehad? En dan is het toch wel...
Iedereen, nou nu mag ik even zeiken. Maar, en op school, en op de crèche. Okay.
Om de top 10 af te maken. Ja, 9 in Istanbul, 10 Milaan.
Milaan snap ik wel. Maar goed, maar ik ga nu gewoon terug naar de bezoekers. En de mensen die even een tijdje zitten.
Alleen maar bezoeken. Wat bedoel, Milaan scoort bijvoorbeeld op biking heel hoog, hè, inderdaad. En op EV charging stations. Mm-hmm. En op, dus nee, je moet dat rapport maar zelf even lezen enzovoort. En dan daarna...
Nee, want ik ben nu al bezig met de biografie van de paus. kan dat er niet bij hebben.
Nee. Maar ik vond het... En toen dacht ik, als er iemand Rome goed kent van ons twee, ben jij het wel.
Ja.
En ik vond het frappant dat dat op de vierde plek stond. Want als het gaat over... Kijk, lovability, snap ik.
Ja, maar leefbaarheid...
Maar ook prosperity dus. Hè? Dus nee, als je puur gaat kijken naar die parameters, wat valt dus onder prosperity? Dat gaat dus over educational, labor force, GDP per capita. Oké, het zijn wel rijk die Romeinen.
Nou ja, goed. Maar ja, je hebt natuurlijk ongelooflijk veel ambassades daar zitten. Want je hebt dubbele ambassades en met het Vaticaan. Je hebt er heel veel Verenigde Naties zitten.
Ja, dus er zit heel veel rijkdom
Er zit
ook,
heel
hè?
Veel rijkdom,
ja. Net zoals in Amsterdam. Je kunt kijken wat Oud-West of Nieuw-West doet en de Bijlmer. Wat twee wijken zijn die natuurlijk wat lager op het inkomen zitten. Maar je kunt ook kijken wat de Gouden Bocht, de Grachtengordel doet en Zuid.
Ja.
Ja, dan heb je een heel ander beeld.
Ja.
En dat is de Rome denk ik ook, toch? Die hebben heel veel rijk. Die
en als je in het centrum... Want ik heb dus in het Hartje Centrum gewoond. En dat was eigenlijk heel prettig. Doe je alles lopend. Maar zodra je daar...
Maar
ik
was er ook veel rijkdom? Qua bewoners? Is dat net zoals in Amsterdamse grachtenpanden?
Zijn mensen die veel vastgoed bezitten en zo.
Dingen,
en allemaal...
Maar
je
hebt ook testaccio en zeg maar gewoon andere type
zeker,
wijken.
Zeker. De Romein is helemaal niet zo rijk.
Nee, toch?
Nee, helemaal niet.
Nee.
Maar want ik was er in januari weer. En ook al is het... Kijk, nu schijnt de zon. Maar ook mijn vriend wordt ook wel gek van... De grauwheid en de grijsheid hier. Maar nog steeds zijn we blij dat we hier zitten. Gewoon qua verplaatsen, qua dingen doen. Qua voorzieningen, dat soort tuttigheden. Want in januari werden we weer echt stapelgek van die stad.
Ja.
Met eindeloos in het verkeer vastzitten. Kapot dit, kapot dat. Het regent, dus de hele stad blokkeert. Ja, sorry. Ik ben een ontzettende oude zeur. Maar,
maar
ik vind het een prachtige stad. Maar ook om snel weer te vertrekken.
En toch zeg ik even met mijn 5-daagse Bangkok-ervaring net achter de rug. In Europa hebben we het ook wel goed.
Ja,
we
hebben het
moeten dat ongelooflijk koesteren. Want,
ja, klopt.
Kijk, Bangkok is zeker als je tussen de city skyscrapers en de rooftop. Maar daar zijn bijna geen locals.
Nee.
Dat zijn bijna allemaal internationals die daar komen.
Ja.
En dan...
ook, weet je, dan kom je daar eerst tweede roeft op bar, een Nederlander die daar werkt, weet je. Dus het is allemaal, het wordt ook echt wel gerund door een internationale. En dan vervolgens ga je echt die stad bezoeken. Ja, en dan de armoede die daar ook is. Want 10 miljoen mensen van Bangkok zijn natuurlijk niet allemaal rijk. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk... Als je denkt dat Thailand alleen maar Bangkok is... of Ho Chi Minh City alleen maar Vietnam... en nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat is natuurlijk niet zo. En dan hebben we het in Europa ook wel goed. Even los of naar Amsterdam of Rome of... dat hele West-Europa.
Ja.
Ja, moeten we soms ook wel misschien af en toe zo'n reisje maken... en dan weer terugkomen en denken...
Wat ja, is het hier fijn en
nou,
oud?
Nou, ja, misschien ben ik dan weer een oude, een emotionele oude man. Aan
jij bent een emotionele, maar geen zieke oude man. Maar ik vind dat we inderdaad het oude continent,
nou,
om het maar
even... Bezin, ja.
Is toch schitterend? Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. En het grappige is, als ik dan naar de nieuwe wereld klinkt dat nu heel koloniaal als ik dan de nieuwe wereld heb?
Nee, mag
dat
vooral nog? Rotterdams.
De nieuwe wereld. Ik ga
naar de nieuwe wereld.
Maar dus naar Amerika of zoiets, dan ben ik daar ook altijd weer op zoek naar leuke pleintjes. Maar die bestaan niet in Amerika. Begrijp je? Dan heb je ketens. En heb je af en toe
en
wel...
Mols
en zo. En af en toe
lange
heb je wel...
Lanen.
Ja, die oude, hè, dus New York en in San Francisco, heb je wel een soort van oude stukjes, ja, of oud-industrieel.
San Francisco noemen ze toch de meest Europese stad van Amerika?
Ja, maar precies. Alles wat je leuk vindt is toch weer een beetje Europees. Of ja, dat hebben ze een beetje nagemaakt. En het heeft wel sfeer. Maar och, ik ben ook echt een Europeaan. En ik hou van al dat soort... oude dingen. Ik ga nu, als mensen nog leuke tips hebben, want ik ben dus... Nee, ik ga nergens heen. En dat is dus even het probleem, omdat we nergens heen gaan. Wilde ik dus de Italiaan een soort leuke introductie, dus buiten Amsterdam, van de provincie, andere steden, dus niet alleen Den Haag en Utrecht kennen we ook al, Amsterdam uiteraard, en Rotterdam. Gewoon leuke plekken om een uurtje, anderhalf uur naartoe te rijden,
en
een ommetje te maken.
Giethoorn en dat soort dingen.
Nou ja, bij wijze. Maar als mensen daar nog leuke tips voor hebben, want ik was ik was in Linschoten, was geen mooi dorp te zijn. Ja, dat was toch een beetje sip. We liepen daar een beetje door een bewolkt, grauwig dorp, wat best mooi was. En er waren wat lammetjes.
Zoals Gouda, Brielen.
Zoiets, ja.
Dat soort dingen.
Zoiets.
Ja, ja. Overigens, ik wil jullie best een keer een mijn geboortestad Den Haag vind ik nog altijd een onderschatte parel.
Maar die parel hebben we nog niet helemaal. Maar oké. Ja, nee, graag. En daar heb je natuurlijk ook Italiaanse dingen die leuk zijn om te. Want ik vind dat grappig. Ja. Om daar met je al die Italiaanse dingetjes.
Ja, nee,
maar goed, als mensen daar nog suggesties hebben, dan doe ik het graag. Och,
ja,
volgende week.
Ja, ja.
Wat, ben je daar klaar voor?
Ja, dat gaan we doen.
We gaan het over porno hebben.
Ja. Oh, maar pas op voor onze luisteraars.
Zeker, maar het valt heel erg mee. Er is namelijk een serie uitgekomen op Netflix over een van de grootste, letterlijk en figuurlijk, pornosterren van de moderne geschiedenis. Nee, ik weet niet of ze nog dieper in de geschiedenis. Rocco Siffredi.
Gekeken?
Ja, maar dat viel dus allemaal wel mee.
Ik ben zo benieuwd.
Ja, maar ook wie hij is en waarom hij zo... ik ga niet weer groot zeggen. Nee. Waarom hij zo'n beroemde pornoacteur is. En voor de rest heb ik nog allemaal andere dingen. Daar kom ik volgende week op terug.
Wil je nog meer afleveringen van de Italië Podcast luisteren? Dan vind je ons in je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct en wil je adverteren? Dan mag dat naar italiapodcast@gmail.com. Alla prossima.
Ciao, ciao.